Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Ophouden op een normaal circuit, 3, 4 seconden, 5 seconden per ronde, dat gaat niet. Nee. Maar in Monaco wel, en dan ben je er. Je doet 5 ronden lang rustig aan en je kan een gratis pitstop maken als het ware. Dus ja, gewoon goed bedacht, maar ook niet meer dan dat.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Hoort de Grand Prix van Monaco nog wel op de kalender? Wat hebben we geleerd van de extra tweede pitstop? En we blikken alvast vooruit op de Grand Prix van Spanje. Dat doen we dit keer met Jeroen en Michael Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel coureur en analist Jeroen Blekemolen en een speciale gast dit keer. Want we hebben aan de lijn de Nederlandse Mr. Monaco, Michael Blekemolen. Welkom.
Ja, oké, ook welkom. Uit het iets zonniger Zuid-Frankrijk.
Ja, lekker. Ja, jongens, ik gooi er gelijk maar in. De Grand Prix van Monaco moet van de kalender.
Nee joh. Nee, ja, er is veel om te doen, maar ik heb er ook nog een beetje over na zitten denken de laatste dag eigenlijk. Er is heel veel fans zeggen in één keer, er wordt niet ingehaald. Maar dat wordt van tevoren al aangekondigd, er wordt niet ingehaald. We weten gewoon nou eenmaal dat het smal is.
Ja.
En de fans, het is een hele brede groep geworden tegenwoordig, omdat Max Verstappen zo populair is. Ik denk dat de mensen die hiernaar luisteren, dat zijn de echte fans. En die waarderen Monaco wel. Tenminste, dat hoop ik en dat denk ik. Want je moet gewoon 78 ronden lang langs die vangrail. Millimeterwerk. En dat is echt niet makkelijk. En ik geniet er iedere ronde van eigenlijk als ik naar zit te kijken.
Ja, Michael, deel je die mening van jou, van je zoon? Ja?
Kijk, mijn angst is dat het inderdaad vanaf gaat. Want ik vind het nog steeds fantastisch. En de tegenstanders, dat heeft ook met financiën te maken. Laten we eerlijk zijn, want Monaco is nog een eigen Grand Prix'tje. En die steken de centjes voor een groot gedeelte ook in hun zak. En dat wil de organisatie eigenlijk niet. Dus dat telt mee.
Ja.
En ja, nu hebben ze eigenlijk een beetje alles tegen. Want er zijn 3 supporting races. Die knallen allemaal meteen op elkaar. De eerste bocht hebben we de grootste opstoppingen gezien.
Ja.
Die waren er overigens ook al. Want weet je, Roene ook, wij hebben ook samen daar wel gereest. Kiefde hij zijn broertje eraf. En,
oei, ja, en ga maar even terug kijken op YouTube.
Ja, dat verhaal kennen we.
We zijn er nog steeds niet helemaal uit met z'n drieën.
Dus er is eigenlijk niks nieuws. En ja, het is heel lastig passeren. Maar tunnel uit zie je nog wel eens wat pogingen. En dan gaan ze rechtdoor. Maar dat maakt het ook leuk. En die hele ambiance is daar zo mooi. Daar moet je niet vanaf. Dat zou zonde zijn.
Helder. Ja, ik sprak ook nog even met Jacques Villeneuve in de paddock afgelopen weekend. En ik vroeg ook aan hem, ja, moet het eraf of niet? Hij zei nee. Maar weet je, het is nooit geschikt geweest voor de Formule 1. En dat maakt het juist zo mooi. En daar moet je niks aan willen veranderen.
Ja, dat is precies wat hij zegt.
Ja.
Dit is gewoon, dit hoort bij Formule 1. En ja, dan kan je niet inhalen. Ja, dat weten we van tevoren. En nu hebben ze een regel bedacht met 2 pitstops. En ja, oké, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar
ja.
Ja, dat is nou helemaal zo. En dan moet je daar op aanpassen. Maar wat maakt het uit? Weet je, het is Formule 1 Monaco, fantastisch.
Ja, ook Lando Norris schiet dat. Hij zei van, inhalen is altijd al lastig geweest hier. Dus waarom heeft iedereen altijd van die hoge verwachtingen? Alles draait om de zaterdag. En zo is die ook altijd geweest. Nou, dat kunnen we ook wel beamen, denk ik. Viel me ook wel op dat Lando Norris na de overwinning zei, dat hij eigenlijk blijer was op de zaterdag met de pole dan met de overwinning op zondag. En Michael, dat heb je ook wel eens verteld hier in de podcast.
Ja, nou, dat klopt natuurlijk, want als je zaterdag nummer 1 bent, dan ben je eigenlijk zondag al nummer 1. Zo simpel is het. Ja. Maar niet helemaal waar natuurlijk, want er kan nog van alles gebeuren. Maar het is wel, 70-80% van de race heb je gewonnen.
Ja, en nou goed, jij hebt hier het record in handen natuurlijk. Je hebt 30 jaar lang hier gereced in Monaco. Wat is er zo bijzonder aan die race als je er niet kan inhalen?
Nou, ik hoorde Jeroen net al zeggen, het is in de klasses waar wij in reden, kon je nog wel eens inhalen.
Ja.
Zelfs Jeroen heeft me ingehaald.
Ja, maar ik heb jou nog een keer ingehaald, ja. Ja,
maar ja, dat was heel keurig.
Ik had bijna een tikje op de bumper gegeven.
Maar toch voor hulp. Maar dat maakt het zo speciaal. Je moet, ik weet altijd in qualifying, dan neem je niet een mes tussen je kaken. Nee, dan neem je een zwaard en een mes. Dan moet er gewoon iets gebeuren. Dat is zo heftig. Dan ga je echt, dat doe je op alle circuits, maar dan weet je dat je met je wieltje even over de curve kunt. Ja. En even een stopwolletje trekken. Maar hier gaat dat niet. Dus dat maakt het heel speciaal.
Ja, mis je het racen daar zo? Zelf?
Ik zou wel iets willen rijden, maar ik weet niet of ik snel genoeg weer ben.
Ja, ik moet eerlijk zeggen ook, hè, ik heb die Supercup, als je zo'n ik heb eerst met een Renault V6, Clio V6 gereden, waar mijn vader het over had, maar ja. Als je met zo'n Porsche ook door die straten gaat, het is niet normaal. Zo'n kwalificatierondje, en je weet ook, als hij klopt, dan klopt hij. Dus ja. Ik heb twee keer pole gestaan daar. Ja, dat is zo'n mooi gevoel, maar niet te doen ook. Weet je, daarna, je bent helemaal leeg. En je hebt eigenlijk maar een paar minuten je best gedaan.
Ja.
Dus het is, Monaco geeft echt iets magisch. En dat is wel waar mijn vader het ook over heeft. Het is echt anders dan ieder ander circuit.
Ja.
En ik heb op heel veel stratencircuits gereden.
Maar zelfs deze blinkt er nog uit.
Deze, ja, en het is helemaal niet eens zo'n bijzonder circuit. Maar je hebt gewoon nergens ruimte. Het is overal tussen de muren door.
Ja.
Dus ja, het is echt uniek.
Ja, gaaf. Als jullie terugblikken, wat is jullie mooiste moment geweest als coureur hier in Monaco?
Nou, voor mij, als ik begin, ik won de Porsche Cup. En toen was mijn vader voor de 30ste keer. Dat was de tweede keer dat ik won. Overigens, toen had ik die pole position te pakken.
Ja.
Dan heb je dus eigenlijk al half in de tas zitten, zeg maar, die beker.
Ja.
Alleen het was stromende regen, 2008. 2008. Stromende regen, niet normaal. Mijn auto stond op droge weersafstelling met heel veel camber. Dus de wielen stonden die stonden helemaal verkeerd onder de auto eigenlijk. Niet te doen. Dus ik was een seconde of twee te langzaam. Ik kon niet aanremmen bij Zandvoort, eerste bocht. Ja. En bij de chicane uit de tunnel. Niet te doen. En ik heb het hele veld achter me gehouden. Dat was 16 ronden lang toen. Ja. En uiteindelijk op tijd is hij afgevlagd. Volgens mij hebben we 15 gereden. Maar uiteindelijk mocht ik naar het podium gewonnen. En toen hingen overal bordjes met 30 erop. En dat was voor mijn vader. En die mocht toen ook naar het podium.
Dus dan gaan
we uiteindelijk samen
mooi.
Op dat podium met de prins en de hele handel. Dus dat was wel heel gaaf.
Ja. Michael, is het dan ook gelijk jouw mooiste race daar geweest? Of zeg je nee?
Ik denk het wel. Ik heb daar natuurlijk van alles beleefd. Te veel om op te noemen. Heerlijke klappers voor me gezien. Tegenwonden overigens, maar het is altijd leuk. Geschaakt wil je ook die iemand een missetje maakt. En dat is hier ook het geval. Dus ik heb hele mooie herinneringen aan alles.
Jij hebt nog iemand een keer omgeduwd, daar weet ik nog heel goed.
Ja, ik moest één keer door omstandigheden achteraan starten. En toen was ik op de een of andere manier zo snel. Ik denk dat ik veel vitaminepilletjes heb genomen of zo. Ik denderde door het hele veld en er waren nog 3 ronden te gaan. En ik lag op derde. En ik was ook de sensatie, ik merkte het, aan het publiek en zo. En ik denk, deze moet ik ook nog voorbij. Die eerste, die nummer 2 en 3 had ik ook kunnen pakken. Dus ik nummer 2 en 1. En die nummer 3 steek ik na toen nog Leus hetende bochtje, steek ik erin. En we haken op elkaar. Maar ik was er al eigenlijk min of meer voorbij. Dus het was niet helemaal zo dat ik hem eruit kiepte. Maar de wielen haakten op elkaar, het rubbers. En de man die vloog, ik geloof wel 6 keer over de kop.
Oh.
Nou, dat was meteen voor mij over. Want ik mocht zondags niet meer de tweede iets starten.
Ai.
Dus dat is ook wel heftig. Ik weet hem nog goed. Ik was een jaartje of 8 of zo, denk ik, toen de tijd. Maar die ging inderdaad een paar keer rollen, die auto.
Een paar keer verder. Er is een hele mooie serie foto's van.
Die rijder ben ik nog wel eens tegengekomen. Die race nog steeds. Die doet ook nog af en toe 24 uur races. Portugees was het. En die rijdt Portimao. Als er een race is, is hij erbij.
Is hij daar, mooi.
Die zie ik dan en dan moet hij ook wel weer lachen doen.
Ja, heerlijk.
Oké, nou gaan we voor de zekerheid niet met jou mee in een Portimao.
Nee, zou ik niet doen.
Ja, en wat je al aangaf net, het is natuurlijk ook de hele ambiance daar. Hè. Alles draait om de glitter en de glamour. Michael, jij ligt al meer dan 40 jaar in die haven daar. Heb je een goed weekend gehad? Zijn er nog leuke feestjes geweest?
Ik kan me herinneren dat er wat Nederlandse journalisten ook waren.
Ik hou wijs op mijn mond.
Die feesten hartelijk mee. Dus nee. Het was leuk. We hebben daar altijd Nou, al die jaren blijft altijd leuk. Hè? Je komt daar binnen varen. Op maandag dan zie je al die vrachtwagens staan voor je. Van Red Bull, dat Alpine, noem maar op. Alles staat geparkeerd precies voor de boot. En dat is natuurlijk een complete chaos. Want ja, dat moet allemaal 350 vrachtwagens moeten ergens ondergebracht worden.
Door die smalle straatjes.
Uitgeladen en, ja. worden. Dat is toch wel een dingetje daar.
Ja, heerlijk.
Zoals gisteren. Ik moest gisteren even iets ophalen in Monaco. En de hele boel heeft de hele dag vastgestaan. Stonden mensen naast een auto. Dus ja, op een gegeven moment zijn een paar rotondetjes. Die staan allemaal vast. Want Pietje laat Klaasje niet voor je. Dan staat zo'n rotonde vast. Dus het was een compleet chaos.
Oh ja, het is ook ongelooflijk als je er rondloopt en je komt eraan dat alles over die smalle weggetjes daar moet aankomen. En ook in die pitstraat, alles moet over dat ene loopbruggetje bij Raskaste overheen. Dat was bijvoorbeeld ook, ik stond zondag even op die grid en dan loop je erheen. En dan zit je tussen al die VIP's en mensen die zich heel belangrijk wanen. Sommigen zullen ook wel belangrijk geweest zijn, ik weet het niet. Heel veel herkende ik er niet. Maar eenmaal daar op die grid, nou, je kon over de hoofden lopen echt. En allemaal grote sterren van Zidane tot Dua Lipa tot weet ik het allemaal. Maar op een gegeven moment, het is er zo druk dat je bijna denkt, god, die auto's staan hier gruwelijk in de weg eigenlijk. Hè? Dus,
ja, maar ook alles wat ervoor rijdt. Ja, een kleine anekdote is wel mooi. Mijn vader die won ooit de race op zaterdag met de Renault Spyder. Toen had hij een probleem met zijn remmen. Toen klapte hij zondag in de regen vol de muur in. En toen moest hij op de brancard afgevoerd worden. En, maar ja, dat moest snel gebeuren natuurlijk.
Ja.
Dus nou ja, leg hem maar uit wat er gebeurde.
Ja, nee, ik had inderdaad een remprobleem. Dat merkte ik in de opwarmronde. Dus ik had gewonnen zaterdag en ik zeg al tegen de jongens op de grid, ik kan eigenlijk niet starten. Als ik een rem aanraak, staan mijn voorwielen stil. Dus maar goed, je staat op pol en je weet dat je weer kan winnen. En ja, dat ging dus niet. Ik kom boven bij het casino aanrijden. Kloek, die wielen vast. Nou, red het nog net. Bij de boulevard red ik dan net bij de chicane. Maar ja, net waar wij altijd... bij het tabak, de linksaf, snelle bocht.
Ja.
Ik tik hem aan en weer stil. Er was ook een fout in het remsysteem. Dat heeft Renault later allemaal kunnen corrigeren. Maar daar was ik even de dupe van. Maar die ging vrij hard achteruit. Dus ik heb nog een klein bobbeltje van die wipplers die ik toen opliep, heb ik overgehouden. Ja. In mijn...
Hey, en dan nog even terug naar al die boten daar zo. Hoeveel van die VIP's en mensen die allemaal in de boten naast jullie liggen? Jij bent ook een raceliefhebber, maar hoeveel staan met hun rug naar de baan toe met een fles of met een glas champagne in hun hand? Of valt het wel mee?
Ja, kijk, waar je ook naartoe gaat, hè, want ik ben wel eens bij tennissen in Rotterdam geweest. Dat zijn mensen die helemaal niet één tennisbal heen en weer zien gaan.
Ja.
En hier hebben ze niet één wiel zien draaien. Dat komt heel veel voor.
Ja.
Want het zijn helemaal geen mensen, het is, geen liefhebbers. Dat zijn mensen die natuurlijk erbij willen horen. En het leuk vind om de champagne en de caviar te gebruiken.
Ja, precies. Maar ook dat hoort er natuurlijk allemaal wel een beetje bij natuurlijk. Het hele sfeertje, het hele...
Ja, dat is natuurlijk Monaco en het is een beetje Miami, is het zeker ook aan het worden. Ja, Las Vegas is natuurlijk ook weer zo'n plek waar dat kan gaan gebeuren allemaal, waar dat al gebeurt.
Ja.
Dus dat, dat zijn allemaal places waar je moet zijn als celebrity.
Ja. Dan nog even terug naar de race. Wat vonden jullie van de verplichte extra pitstop?
Een aparte, hè? Want uiteindelijk hadden we er wat meer van verwacht, denk ik allemaal. Want de uitslag vooraan was gewoon zoals die moet zijn. Op snelheid. Norris die gewoon die wedstrijd wint. Heel knap gedaan overigens. En Verstappen die dan gewoon vierde wordt. Er had wat geks moeten gebeuren. Dat was eigenlijk, denk ik, met die twee pitstops. Als je een code rood hebt, een rode vlag, of een keer nog een safety car erbij, dan had het hele veld door elkaar kunnen gooien. Zo'n Hadjar die op een gegeven moment al klaar was met zijn pitstops, en dan een safety car, die had zomaar die wedstrijd kunnen winnen. Maar die kwam niet.
Nee, en dat is natuurlijk een beetje het jammere, want iedereen klaagt nu een beetje. Maar eigenlijk, ja, ik zat er te kijken. Je hebt natuurlijk die crash gehad van Bortoleto, maar die kon weer verder. Ja. Geen safety car. Gasly.
Ook die Bortoleto, die had gewoon kunnen winnen zomaar. Want die maakt die crash, waardoor hij naar binnen gaat. En rijdt hij weliswaar achteraan. Maar ja, uiteindelijk had hij ook alle kansen weer. Dus het had alle kanten op kunnen gaan. Maar het ging helemaal nergens heen. Omdat het gewoon eigenlijk, wat dat betreft, een vrij saaie wedstrijd was.
Het begon ook meteen met de pitstop, hè, in de tweede ronde meteen. Dus dat veroorzaakte eigenlijk het doel waar het voor was, dat het niet werkte ook.
Ja, de enige achteraf gezien, wat ik niet begreep, is je had die Full Corsiello in het begin.
Ja.
Als ik teambaas was geweest en ik reed achteraan, dan was ik twee keer naar binnen gegaan achter elkaar. Je was klaar, harde band erop, we gaan hem uitrijden. Dat had achteraf gezien niet gewerkt, want er kwam geen safety car, er gebeurde niks geks. Maar je was nog steeds gewoon in dezelfde ronde als de leider. En je had hem gewoon uit kunnen rijden. Dus dat was wel een momentje geweest. Dat verbaasde me dat niemand dat durfde. En met name Mercedes, die rijdt daar in het middenveld. Doe één auto, doe iets geks. Want je zit toch helemaal klem daar.
Vind je dan dat de teams wat meer risico hadden moeten nemen?
Ja, als ik zo'n team zou zijn, als je ergens in het middenveld rijdt. We zeiden het eigenlijk van tevoren al. Hè? Als je plek 12 of zo rijdt, ja. Waarom niet? Je gaat die mensen niet inhalen. Je kan niet even vijf man inhalen. Sterker nog, je kan niemand inhalen. Dus als je 12e ligt, dan ga je wat anders doen. En, en die zag ik toch te weinig bij heel veel teams.
Hoewel Red Bull natuurlijk wel de gok nam van Max die bleef gewoon vooraan rijden. En maar hopen dat het toch iets zou gaan gebeuren. Gebeurde niet. Ja, hetzelfde geld had hij wel gewonnen. En had iedereen heel anders naar die extra stop gekeken natuurlijk.
Nou, ik vond het slim. Ja, het was de enige kans. Hè. Vierde gingen ze sowieso worden. Hamilton was echt veel te langzaam. Was ook opvallend trouwens. Maar
ja.
Dan weet je gewoon vierde. Ze gaan we altijd. Die vierde plek gaan we altijd halen. Die punten gaan we altijd halen. Dus laten we dan helemaal doorrijden. En het ergste wat kan gebeuren is dat je in de laatste ronde die stop maakt. En dan ben je vierde. Maar ja, heb je wel een crash van iemand. Eigenlijk hadden ze Flavio moeten inhuren. Yuki moeten laten crashen.
Ja.
En dan de rode vlag. En dan had hij gewonnen. Dus even heel.
Maar die rijder die dat doet, die rijdt volgens mij niet meer.
Nee, dat klopt.
Piquet. Wat vonden jullie van de tactiek van Racing Bulls en Williams? Gewoon de boel zo ophouden dat je teamgenoot een stop kan maken zonder een plek te kunnen verliezen.
Ja, dat is natuurlijk gewoon goed over nagedacht. Je zag het ook in de Formule 2 van tevoren.
Ja.
Dus eigenlijk is hij ook, ik zei eerst briljant, maar ja, zo briljant. Het is gewoon logisch, logica. Je hebt twee auto's, die staan toevallig bij elkaar. Die rijden achter elkaar. Ja, dan kan je dat doen. En ze hadden het van tevoren bepaald. Na de kwalificatie, jongens, jullie staan bij elkaar. Laten we het zo doen. En iemand ophouden op een normaal circuit, 3-4 seconden... 5 seconden per ronde, dat gaat niet. Nee. Maar in Monaco wel. En dan ben je er. Je doet 5 ronden lang rustig aan. En je kan een gratis pitstop maken als het ware. Dus ja, gewoon goed bedacht. Maar ook niet meer dan dat. En dat brengt deze regels brengt dat wel met zich mee. Dat je dit soort dingen gaat zien.
Ja, want op een gegeven moment James Fowles, de teambaas van Williams, had dan wel zijn excuses aangeboden bij Toto Wolff. Toto Wolff zei, ik begrijp het, hè. Je hebt nu twee auto's in de punten, maar hij zei wel van we moeten wel kijken of we dit iets kunnen aanpassen in de toekomst. Want ja, om zo langzaam over een racebaan te gaan, is natuurlijk niet helemaal in de gedachte van de F1.
Ja, ik dacht misschien 3 pitstops of nog gekker. Maar het is een beetje een gekke regel. Monaco is gewoon een 1-stop normaal. Want ja, je moet toch een keer van banden wisselen. Er was ook veel, want mensen zeiden, maar je hebt 2 compounds nodig. Dat moeten ze altijd. Dus dat is niet anders. Je moet altijd van band wisselen en dan naar een ander compound gaan. Dus in dat opzicht maakt het niet zoveel uit. Maar 2 stops, misschien 3. Ik weet het ook niet. Het is een lastig geval. Maar dit is Monaco. Ja, dat hoort er nou helemaal bij.
Michael, hoe frustrerend is het als je rondelang achter iemand rijdt, net zoals Russell? En dat je er niet langskomt in Monaco. Dat je helemaal knettergek wordt. Dat je je tanden in de stuur zit van,
Ja, daar word je inderdaad een beetje deepje van, denk ik. Maar ja, dat is niet anders en iedereen weet dat ook. Dus de rijders, ik denk dat de merendeel van de rijders Monaco wel leuk vinden. In al die supporting races, daar zijn alle rijders voor Monaco. Dus dat is part of the game, hè?
Ja. Er werden wel wat dingen nog geopperd na afloop van de race. Horner riep weer, want heeft hij vorig jaar het jaar daarvoor ook al geroepen, van het circuit moet er misschien iets aanpassen. Dat je wat meer punten krijgt waar je kan inhalen. De vraag is, waar zou je dat moeten doen?
Ja, dat is bijna niet mogelijk. Tenzij je de richting van, hoe heet de bar daar? Daar ben je ook nog geweest vast dit weekend voor een reportage.
Tip top.
Maar als je dat die boulevard gaat meenemen.
Oh,
die
achter,
aan de zee
ligt. Ja.
En dus naar het oosten, naar oostelijke richting.
Bij de
ja, dan zou je natuurlijk een rechtstuk kunnen maken.
Ja,
dat zou nog
maar kunnen. Dan zou je het oude circuit ook nog kunnen gebruiken.
Ja, dus dan ga je ze maar
buiten. Is dat zo een oplossing? Maar ja, daar, dat heeft toch al wat voet in de aarde. Want cool, dan moet je daar weer alles voor gereed maken. Vorm
eigenlijk, want je zou een hele lange DRS-zone kunnen maken. Dan kom je alleen heel hard aan bij de tunnel.
Ja, dan kom je dus, bij Leus ga je naar links.
Ja.
Richting de boulevard.
Precies, en dan kom je weer terug. Dat zou nog wel kunnen.
Ja, een kleine chicane maken voor die tunnel. Ja, want anders gaat het inderdaad. Ja, door die tunnel ga je dan...
340.
Nee, 370.
Ja, dat lijkt me niet verstandig in Monaco. Hè. Dat zou nog wel kunnen.
Nee.
En volgend jaar worden natuurlijk de auto's ietsje kleiner. Het scheelt niet heel veel. Zal dat helpen met inhaalmogelijkheden? Ja, we hebben het over 10 centimeter smaller. Dat is
niks. Het gaat niet om die 10 centimeter. Dat is het natuurlijk niet. Want vroeger, de auto's die ik gereden heb, die waren nog groter. En dan reed ik met grote walsen. Vier grote walsen en die waren helemaal niet te passeren, bij wijze van. Alhoewel je toen natuurlijk veel verschil had. Maar wie weet is het probleem volgend jaar ook opgelost. Want we krijgen natuurlijk met de nieuwe reglementen allemaal weer verschillen in auto's enzovoort. Is, althans, dat is wat ik aanneem wat gaat gebeuren, zeker de eerste twee jaren. Dus wie weet dat er dan weer makkelijker gaat passeren als iemand wel een paprikaatjes meer heeft dan ander.
Nou, we gaan weer even naar onze prijsvraag. Jeroen, ons vaste onderdeel. Ja, de vaste luisteraar weet het, maar voor de nieuwe luisteraars, wat kun je winnen?
Ja, nou, je kan een kart cadeau winnen om bij ons, nu helemaal bij ons, dat mijn vader ook bij hangt, maar om bij ons te komen karten bij RacePlanet Amsterdam, op het circuit, of kartcircuit eigenlijk van Amsterdam of Delft. En heel spectaculair. En ik zeg altijd erbij, ik ben al dagen aan het trainen om het baanrecord scherper te zetten. Dus ik ben benieuwd wie er in de buurt komt.
Nou, superleuk. Vorige week hadden we een vrij makkelijke vraag. Hoeveel jaar bestaat de Formule 1? Nou, we kregen inderdaad heel veel inzendingen binnen. En we hebben een winnaar getrokken. Dat is Patrick Tedijk. Dus gefeliciteerd. Jij kan binnenkort kijken of je het record van Jeroen kan verbreken. En de vraag van deze week is, wat zou jij voorstellen om de race in Monaco spannender te maken? Het leukste antwoord, die krijgt de cadeaubon. En je kan je antwoord sturen naar podcast@formule1.nl.
En bananenschillen, die tellen niet. Die heeft Max al voorgesteld.
Dan gaan we even naar het best gelezen bericht op onze website. Zoals verwacht heeft de FIA-voorzitter Ben Sulayem zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor het voorzitterschap van de FIA. Hij riep, ik heb het FIA-huis opgeruimd. De eerlijke mensen zijn gebleven. Mijn rug zit niet langer vol met messen. Nou, jongens.
Ja, die man moet terug naar af. Laat hij weer lekker naar zijn land teruggaan. Die werkt niet. Dat is mijn mening erover. Die is vol met protocollen, regels. Ophouden met die onzin. We moeten weer racen.
Helder. Nou.
Ja, ik heb een kort antwoord. Carlos Sainz, senior.
Ja, hebben we vorige keer over gehad. Dat lijkt jou de allerbeste kandidaat. Eens, Michael?
Ja, met het gevaar dat hij dan weer twee petten op heeft. Want hij is vader van.
Ja.
En dan op zo'n positie is je ook niet helemaal wat je wilt. Maar ik denk wel dat de man zelf daar heel goed capabel voor is. En ik denk ook wat hij integer is. Dus dat zal best wel kunnen lukken. Maar ja, hij heeft wat tegen. En daar komt inderdaad natuurlijk weer een beetje commotie los.
Ja. Heb je zelf nog iemand waarvan je denkt van, nou, die zou ik wel naar voren schuiven?
Jos? Misschien?
Ja, ik zou ze gauw niet weten wie we nog meer hebben in de toverdood.
Ja.
Ja.
Nou, dan gaan we.
Het is niet alleen de racer. De FIA is ook een enorm orgaan. Het wereldwijde AWB knak. Dus het is niet zo makkelijk om daar de juiste man voor te vinden. Maar ik denk dat Sainz zeker een oplossing zou zijn, ja. Als Benny maar weggaat.
Okay, dat is helder.
En je moet heel erg oppassen, want er zijn natuurlijk. Je mag niet alles meer zeggen als licentiehouder. En dat vind ik wel vervelend te worden. Maar ik sta er zo in.
Ja, helder. Nou, dan gaan we dit weekend naar het einde van deze triple header, de Grand Prix van Spanje. Allebei denk ik wel gereden op het circuit van Barcelona. Voor jou weet ik het. Michael ook?
Heel veel gereden daar.
Bij de eerste keer.
Jeroen reed nog een keer achter me. Toen ging ik rechtdoor s'nachts, want we hadden de 24 uur race. Die we wel hadden gewoon al met Sebastian en Delphine groot in. Ja. Dus heel mooi circuit. Superleuk. En mooie ambiance daar. Dus Ja, wat het gaat worden, dat weet ik ook nog even niet. Dat is wel heel moeilijk.
Ja, die stomme chicane is er wel uit. Ja. Voor start-finish. Dat is wel een hele fijne. En ja, prachtig circuit. We waren erbij toen het open ging, weet ik nog wel. Dat was 91,
zo,
denk ik.
Ja.
Toen reed mijn vader daar met Formule Renault. We waren er ook bij toen Schumacher voor het eerst won met zijn Ferrari. In de stromende regen.
Oh, dat was een mooie 96, ja, ja, ja.
Toen reed mijn vader met de Renault Spyder. Dus daar, oh, dus ja. Dat, ja, Barcelona, heel mooi, veel mooie herinneringen aan.
Gaaf. Is de race of is het circuit meer geschikt voor de Red Bull vanwege de hogere snelheid?
Ja, ik denk wel dat het... Max klaagde met name die langzame bochten. Je zag het ook in sector 2, ja. Daar ging het ook echt slecht.
En de curbs, de hobbels. Dat, ja.
En hoewel Monaco, hoe gek het ook klinkt, zo hobbelig is het eigenlijk ook weer niet. Ze hebben het opnieuw geasfalteerd. Dus het valt wel mee. Maar ja, evengoed, ik denk dat Barcelona, dat is gewoon een baan die Max wel ligt. Nou ja, hij heeft zijn eerste overwinning gehaald daar natuurlijk 2016. Maar ja. Evengoed, ik denk dat het een baan is, ja, precies wat hij nodig heeft. Medium tot snelle bochten. Waar die Red Bull ook tot zijn recht komt. Dus hij zal best wel mee gaan doen. Maar als je heel eerlijk bent, is die McLaren toch gewoon de beste auto.
Ja, dat zou ook daar weer het geval zijn. Lando Norris zit er nu wel vol extra vertrouwen natuurlijk. Hè? Na die pole in de overwinning in Monaco. Michael,
ja,
denk je
dat... Ja, dat doet hem goed natuurlijk tussen zijn oren. Als je elke keer disappointing bent en... Je gaat ineens weer een race winnen. Een van de mooie races winnen. Ja, dat helpt je enorm. Je bent heel zelfverzekerd, denk ik. Meteen.
Ja, dat denk ik ook. En dan als je kijkt naar Piastri. Nou, die werd natuurlijk derde. De race ervoor ook niet gewonnen. En daarvoor zat hij juist in een hele goede flow. Dat hij achter elkaar won. Hij gaf ook zelf aan in Monaco dat hij een beetje sloppy was. Oftewel een beetje slordig. Hij zegt, ik heb nog nooit zo vaak de muur geraakt als in heel mijn carrière dit weekend. Of heeft het ook te maken met de...
Hij kan zomaar weer vol staan van de week. Dus die mensen die resetten zich ook wel weer een beetje. Dus die staat weer in de qualifying zomaar weer één of twee.
Ja.
Ja, kijk, dus al die rijders zijn onzeker. En Norris die spreekt het uit. Wat ook wel uniek is. Want iedere rijder is onzeker.
Ja.
Ik denk zelfs, ondanks dat hij zegt van niet Max Verstappen, ook wel. Die heeft ook wel dat hij af en toe denkt, misschien, ja, hoe ga ik dit vandaag doen? Ja, terwijl je bij hem heb ik eigenlijk misschien als enige in de hele wereld dat gevoel van niet. Maar dat zal er ook wel ergens zitten. Dus het is eigenlijk wel mooi dat Norris dat uit durft te spreken. Ik heb hem al 2 keer afgeschreven dit jaar. Dat ik dacht, nou, er wordt helemaal niks meer. Maar hij staat er wel. En dat je in Monaco staat op die zaterdag met die kwalificatie. Dat je dat rondje neerzet. Het is wel heel sterk. Dus... het wordt mooi, want die twee die zijn echt aan elkaar gewaagd. Piastri die is heel cool. Hè? Die is gewoon, die gaat weer zitten en die reset zich ook weer. Dus het wordt echt een mooie strijd.
Ja. Michael, denk jij dat die aanpassing in het reglement qua voorvleugel nog een impact zal hebben komend weekend?
Nou ja, met name daar, want daar hebben we best wel een lang rechtstuk. Dus ja, als die vleugel, ik weet uit ervaringen, Jeroen, in het kwadraat, dat als je een klein flapje ergens in je auto op de vleugel bouwt, hoeveel effect het heeft. 1-2 millimeter meer of minder vleugel. En dat zijn dan niet eens Formule 1, dan merk je het al. Dus daar zou best wel wat snelheidswinst in te halen zijn geweest. Nou ja, nu mogen ze niet meer doorbuigen. Ik snap niet dat... Want ze hebben het er nou al heel lang over. Ik snap niet dat het dat niet eerder ter sprake is gekomen om dat gewoon stop te zetten. Want het mocht al niet. Ik heb ze met zandzakken erop zien testen en allemaal dat soort dingen. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal nu gaan testen overigens.
Ja, dat is natuurlijk vooral de grote uitdaging vanuit de FIA. En denk je dat de rangorde helemaal anders zou gaan worden? Of zou iedereen inmiddels die doorbuigende vleugels hebben en dat allemaal moeten terugdraaien?
Ja, de een heeft daar meer profijt van gehad dan de ander. En ik denk dat McLaren zichtbaar op de opname zichtbaar verder door ging buigen. Dus het is allemaal, wie weet hebben ze ook steeds voor elk circuit, elk lange rechte stuk, een andere vleugel gehad om meer of minder dat die net acceptabel voor de camera was om door te buigen. Ik denk toch dat ze... Want daar komt het uiteindelijk uit voort. Ze zien het op die camera's allemaal.
Nee, zeker. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Wie zetten jullie op het podium dit weekend?
Ja, nou, ik zou toch McLaren bovenaan zetten. Ja. En dan is de vraag wie. Ik had sowieso voor Monaco mijn geld op Piastri gezet. vooraf aan het seizoen had ik mijn geld op Norris gezet. Dus dit is hoe moeilijk het is. Hè? Ik ben ook gewisseld. Dat ik dacht van, nou, maar hij is nu goed, hij is nu sterker. Norris is gewoon wel heel sterk weer. Maar ja, ik toch Piastri ook. Het vervelende voor McLaren is dat ze allebei geen perfecte weekenden leveren. En dat is het voordeel van Verstappen. Het is niet zo dat ze gewoon 24 weekenden alles leveren. Want de ene week is die beter, de andere week is die beter. En wie er beter gaat zijn, ja, één van de twee. Ik zou dan zeggen Piastri. En dan moet Verstappen profiteren op de een of andere manier.
Ja. En jij, Michael? Wat is jouw voorspelling voor het podium?
Ja, heel saai, maar ik ben het een beetje met Jeroen eens. En wie dan op de derde plek komt, denk ik toch zomaar Max. Want die vleugel heeft absoluut wel wat topsnelheid invloed. Dus wie weet kan Max het alweer redelijk bijhouden. Want tot nu toe zie je inderdaad die McLaren ze natuurlijk makkelijk passeren op die lange rechte stukken.
Nou, dank je wel.
Dus laten we dat Max derde wordt.
Oké, helder. Nou, Jeroen bedankt. Michael ook bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Volg ons ook op YouTube. Verder lees je het laatste nieuws op formule1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!